Ben ik er weer? Ja. Oké, ik ga de tune starten en dan zijn we begonnen.
Welkom bij de podcastclub. De club waar je bij wil horen.
De podcastclub is een soort boekenclub, maar dan voor podcasts.
Net als bij een boekenclub is het wel leuk als je de podcast waar het over gaat eerst geluisterd hebt.
Hou onze social media in de gaten als je de volgende keer live bij wilt zijn.
Je gaat nu luisteren naar de eerste digitale podcastclub, opgenomen op 9 april 2020. Ja, welkom bij de podcastclub, de eerste digitale editie. En voor wie het niet kent, de podcastclub is een soort boekenclub, maar dan voor podcasts. Ongeveer iedere maand spreken we met een podcastmaker over een podcast die hij of zij gemaakt heeft. En dit jaar wilden we graag op tour gaan door Nederland om een beetje uit onze randstedelijke bubbel te ontsnappen. En allemaal podcastmakers in hun eigen omgeving te interviewen. Maar helaas kwam daar een virus doorheen zetten. En zitten we nu allemaal thuis. Dus vandaar dat we elkaar digitaal ontmoeten. Leuk dat jullie er allemaal zijn. En vandaag ben ik jullie moderator, Micha Melita. En onze nieuwe redactielid, Roosmarie Stavenuiter. En onze gast vandaag is niemand minder dan Dennis Gaams. Podcast en radiomaker, onder andere bekend van Ondercast. En hij liet zich inspireren door de coronacrisis om een speciale serie te maken van zijn podcast Dit Is. Een serie die heet Dit Is Sociale Onthouding. Welkom in de digitale podcastclub. Dennis? Hey, ik zie je wel, maar ik hoor je niet. Nee, ik heb je niet gemute.
Hey, ik kan mezelf unmuten.
Oh, nice. Ja, leuk dat je er bent.
Ja, leuker om weer te zijn.
Ja, het is vandaag dus een beetje anders dan anders, want we zitten in Jitsi met elkaar te kletsen over de podcast Dit is Sociale Onthouding. En het is daarom Jitsi het een beetje makkelijker te maken. Vragen we jullie allemaal om je camera uit te zetten en je microfoon. Dat hebben jullie allemaal netjes gedaan, dus dat is super. En als je nou een vraag hebt, want dat vinden we natuurlijk alleen maar superleuk, typ dat dan in de chat. Die zie je linksonder, derde icoontje. En dan krijg je van mij of van Roosmarie de beurt. Dat zeggen we dan gewoon hardop. En dan kan je je microfoon unmute en dan kan je de vraag stellen.
En mag het dan ook met beeld? Want het is zo leuk om te kijken bij iedereen hoe ze zitten.
Lijkt me goed. En als het dan crasht, dan hebben we in ieder geval gezien hoe mensen zitten. Ja, we beginnen even met een heel kort fragment om even weer in de podcast te komen. Want voor sommige mensen misschien weer even geleden dat ze het hebben geluisterd.
Wacht, in het verleden viel het eerste stukje van de zin weg, dus ik zeg het nog een keer. Hey, die Dennisje.
Hey Dennis, hier is Marijn met weer een dagboekverslag, zeg maar, of een weekboekverslag.
Oké, update van deze week.
Het gaat eigenlijk wel redelijk oké. Ik begin te wennen hieraan, wat ik ook een beetje verwarrend vind. Want nu is dit soort van normaal aan het worden en heb ik zoiets van, Jezus, hoe deed ik dat eigenlijk elke dag? Van hop naar her en dingen doen en zo.
Ik ga heel even tellen op dag hoeveel we dan zitten van de quarantaine. Wacht hè, want dit was toen dag... Nee, shit. Ik ben de tel kwijt. Ik vind dat zo lekker om de tel wel te hebben.
Ja, heel leuk fragment vind ik dit. Omdat het inderdaad ook heel lekker is om de tel wel te hebben. Laten we even bij het begin beginnen. Ongeveer 3 weken geleden bleek dat iedereen thuis moest blijven en zo min mogelijk naar zijn werk en thuiswerken en al die dingen. En toen dacht jij, daar zit een verhaal in.
Ja, volgens mij net daarvoor. Of in ieder geval, ik weet niet of het echt al... Ja, het was voor die persconferentie. En ik weet dat Lieven in zijn eerste bericht ook zegt van, ja, ik was... al van plan om thuis te zitten, ook al werd het niet aangekondigd. Dus ik weet niet precies... Ja, sorry, de timing. Ik ben ook een beetje de tel kwijt.
Ja.
Maar ik zat in de auto met mijn vriendin. En ik dacht... hoe zou het met Doris zijn? En Doris is de huisarts die je hoort in de serie. En ik was heel benieuwd naar hoe hij dit allemaal meemaakte. En toen dacht ik, of in ieder geval kwamen we samen op dat idee om hem een dagboek bij te laten houden. En toen dachten we, oh, laten we meer mensen doen. Ik hou heel erg van collages als vorm. Dus ik zag daar meteen een mogelijkheid om daar een collage van te maken. En toen dacht ik, het is leuk om een beetje een spreiding te hebben in locatie vooral. Dus dat zo ontstond de serie.
Maar spreiding en locatie, dus je hebt even gekeken van welke vrienden heb ik in Rotterdam, welke vrienden heb ik in Amsterdam.
Ja, er zit niemand uit Amsterdam in. Dat is ook wel redelijk bewust. Nee. Nou, ik dacht eigenlijk dat Lieven in Amsterdam zou zitten, maar die zat in Rotterdam. En ik dacht dat Elfie in Rotterdam zou zitten, maar die bleek op Cuba te zitten. Maar inmiddels zitten ze allebei in Rotterdam. Ja, dus het is inderdaad gewoon een beetje geografische spreiding en een beetje een variëteit aan wat mensen doen. Ik heb natuurlijk heel veel schrijvers en kunstenaars in mijn omgeving. Maar ik had ook dus een huisarts en een beetje kijken naar wat dan de nevenactiviteiten zijn. Dus Josien die werkte in een kroeg en die kroegen gingen dicht. Dus daar was ik heel benieuwd naar.
En had je ook al van tevoren bedacht dat er 7 moesten zijn?
Nee, ik had heel veel mensen ik dacht, ik nodig er gewoon veel uit. En dan heb ik er misschien 3 of 4. En dan is dat een beetje behapbaar. Maar ze zeiden alle 7 ja.
Dan dacht je, nou, laat het maar doen.
Ja, toen dacht ik, ja, dan moet je ook wel.
En wat gaf je mensen mee als ze zeiden van, is goed, ik wil wel meedoen. Wat had je ze instructies gegeven?
Nee, echt volgens mij helemaal niet. Ik zou het terug kunnen zoeken. Ja, sommige mensen vroegen wel wat meer handvatten. En volgens mij was mijn antwoord gewoon, ja, wat voel je, wat denk je, wat maak je mee? En dat is het. Het is een dagboek. Ik wist wel dat, nou ja, Elske waarschijnlijk er een project van zou maken, zoals ze dat altijd doet. En ja, ik wist dat Doris het heel... ik wist ook wel dat Marijn bijvoorbeeld... daar wist ik van dat hij van tevoren wel een beetje gehoord had, gehamsterd, maar niet echt. Of in ieder geval dat hij het allemaal heel serieus nam. En dat was denk ik in het begin een van de weinigen die het heel serieus nam. En daarom wilde ik Marijn er ook heel graag in.
Ja, het is ook bizar om nu de eerste aflevering weer te luisteren, want dan denk je echt, wow, de wereld was 3 weken geleden echt totaal anders.
Ja, dat is ook een beetje het idee achter de serie wel, dat je een soort tijdsdocument hebt. Ik had ook heel lang getwijfeld over hoe en wanneer het naar buiten te brengen. Ik wilde het in ieder geval niet dagelijks doen, omdat ik dat voelde verkeerd. Dat voelde hyperig of zo. En toen dacht ik, nou dan breng ik het 1 keer per week uit. Alleen toen was die eerste week was het zoveel dat ik er wel 7 afleveringen van gemaakt heb.
Maar had je dan die eerste week, die heet inderdaad allemaal dag 1, dag 1, dag 2, dag 3, dag 4. Zijn die ook echt van die dag?
De berichten zijn wel van die dag, ja. Dus ik kreeg elke dag berichten binnen en die sloeg ik op. En ik heb ook zoveel mogelijk elke dag geëdit. Misschien heb ik hier en daar gesjoemeld hoor, dat ik 1 berichtje naar een dag verplaatst heb. Maar dat weten de dagboekers zelf waarschijnlijk beter dan ik. Want ik was ook een beetje het overzicht kwijt. Maar in principe was het van elke dag kreeg ik die berichten binnen. Behalve van Martin, die het de hele tijd vergat dat we dit aan het doen waren.
Ja, dat zit ook een paar keer in de podcast. Ik zou je eigenlijk gisteren een bericht sturen. En heb je feedback gekregen of reacties van de mensen die in de podcast zitten, die de audiodagboeken bijhouden?
Ja. Daar krijg ik misschien nog wel het meeste feedback van. De meeste mensen zijn wel enthousiast. Ik weet niet of Doris... Ja, Doris heeft in ieder geval de eerste week geluisterd. Daar was hij heel enthousiast over. Maar goed, die man is bezig met levens redden. Ja. Dus ik denk niet dat hij er de hele tijd voor heeft. Maar hij vindt het wel heel leuk om te doen. Ik kreeg vandaag een berichtje van hem. En verder krijg ik... ik heb gewoon WhatsApp-contact met iedereen. Dus ik zeg, als ik eraan denk, dankjewel. Dat ben ik wel eens vergeten. En dan, als zij het gehoord hebben, krijg ik berichtjes terug. Maar niet echt... Ja, ik weet niet of dat inhoudelijk... mensen worden er gewoon blij van. En ik hoor waar mensen zijn als ze luisteren.
Niet echt dat ze zeggen van, ik had ook een heel leuk stukje opgenomen over dat. Waarom heb je dat er niet ingedaan?
Nee, nee, volgens mij heeft iedereen wel door dat het best wel wat werk is om te monteren en dat niet alles erin past.
Ja, want zou je eens iets kunnen vertellen over dat proces? Dus je krijgt elke dag berichten en je slaat ze meteen op, zodat je weet op welke dag het is. En wat dan? Ga je alles ordenen? Transcribeer je alles?
Ja, die eerste week kreeg ik elke dag berichten. En dan ging ik ze eigenlijk meteen monteren. Het was ook een soort van reactie misschien op wat moet ik nou in deze situatie. En ik ging gewoon monteren en dan ging ik dingen achter elkaar zetten. En dat probeerde ik de tweede week ook met de weekberichten en dat werkte niet. Dus ik ben daarna een beetje half gaan transcriberen. Ik heb van die systeemkaarten. Wacht, ik zal ze laten zien. Dus dit is Elske van vorige week. En die heeft er dan 3.
Ja, maar wat staat er op zo'n systeemkaart?
Er staat bijvoorbeeld op in het winkeltje kijken. En dat is dan Mark 20. Dus die heb ik gemarkt in het bestand. En wat staat er nog
meer? Dus je gaat eerst alle bestanden helemaal marken. En dan ga je nog alle marks opschrijven op systeemkaart en dan kiezen.
Ja, die eerste twee dingen doe ik tegelijkertijd. Dus ik mark het terwijl en dan schrijf ik het op. Dus bijvoorbeeld, en ik streep het door als het er in de montage zit. Dus ik kan zien dat ik Marijn's boekentip de vorige keer er niet in heb gedaan. En ook oma bellen van Lieve zit er niet in de vorige. En bijvoorbeeld inbellen podcastclub is doorgestreept, dus dat zit erin. Iedereen heeft ook een eigen kleur. Ja, dit is heel... Michiel die gaat nu waarschijnlijk over zijn nek op dit moment. Maar dat correspondeert dan ook met de kleur van de track. Dan maakt het echt veel makkelijker om mensen terug te vinden.
En heb je dus in Audition, heb je zeg maar al die mensen onder elkaar in die kleur?
Ja, voor zover dat kan. Want ik had Elfie zwart gegeven, maar zwart kan niet. En grijs ook niet. Dus die is een heel donker paars.
Oh ja. Nou, je moet roeien met de riemen die je hebt natuurlijk.
Ja.
En dat is dus jouw montageproces, dat je het op die kaartjes schrijft. En hoe, dan heb je dus van iedereen onder elkaar wat ze hebben gezegd en wat je leuk vindt. En hoe ga je het dan daarna in elkaar puzzelen?
Nou ja, tijdens het transcriberen hoor je wel al bijvoorbeeld gelijkenissen. Dus bijvoorbeeld dat de vorige keer Lieven dan zegt van, oh, ik vind het echt niet leuk, ik vind het gewoon stom. En dat Marijn dan ook zegt van, oh, het is echt niet leuk. En denk je, oh ja, die twee kunnen bij elkaar of zo. Maar ook dat er in twee berichten gaat het over tarotkaarten. En dat je denkt, ja, dit moet gewoon bij elkaar staan op een of andere manier.
Ja.
En dan hoorde ik in dat bericht bijvoorbeeld, of in dat bericht van Josien dan, dat ze moest kiezen links of rechts. En dat was dan weer heel grappig dat Martin het over links en rechts in politieke kleuren had. En zo ga je dat een beetje, ik schrijf dat ook al wel op die systeemkaarten van, oh, dit past misschien bij Josien of zo. Maar dan leg ik ze eigenlijk allemaal neer en dan ga ik gewoon door totdat alle fragmenten erin zitten of ik besloten heb dat ze er niet in komen.
Ja, dus op die manier met die systeemkaarten maak je een soort puzzel van de aflevering.
Ja.
En dan streep je het door als je het in de edit hebt gezet.
Ja, precies. Ja, dus ze liggen eigenlijk voor mij, ze lagen op 2 tafelvlakken. Afgelopen weekend. Want Lieve had bijvoorbeeld 4 systeemkaarten vol. Ik schrijf ook niet op de achterkant. Maar dat ga ik dan deze week gebruiken waarschijnlijk. Omdat ik anders bang ben dat ik iets vergeet wat op de achterkant staat.
Oh ja.
Maar in principe is het eerst luisteren. En daar ben ik zo'n... Ja, ik denk 3 à 4 uur mee bezig met iedereen luisteren. En het op deze super minimale manier transcriberen.
Ja. Want denk je dat je dan elke week, want je maakt ze nu dus inderdaad een soort samenvatting van de hele week, krijg je dan 3 à 4 uur aan materiaal binnen?
Nee, ik denk ongeveer 1,5 à 2 uur. Maar goed, je bent het de hele tijd stop aan het zetten en je bent...
Ja, je wil even wat opschrijven.
Ja, dus dat je vergis je toch erin hoe snel dat aantikt. Die tijd dat je dat soort handelingen uitvoert. Ik kan niet zo heel snel mark zetten en schrijven. Er zijn misschien mensen die dat kunnen, maar ik ben daar heel traag in.
En is het iets wat je van tevoren had voorzien, van toen je eraan begon, dat het zoveel tijd zou kosten?
Nee. Nee, ja, de eerste week had ik ook nog het idee dat het maar 2 weken zou worden. Maar dan elke dag. En toen, na die eerste week, was ik er ook wel een beetje klaar mee om elke dag te monteren. Wat wel heel overzichtelijk is, omdat de berichten over het algemeen wat korter waren. Dus toen kon ik het ook meteen in de edit doen. En de week daarna heb ik dat ook zo geprobeerd voor de hele week te doen. En dat mislukte dus gigantisch. Toen heb ik echt tot midden in de nacht zitten editen. Dat was echt niet handig. Dus deze week dacht ik, pak het wat gestructureerder aan. Maar ik kon niet voorzien dat het zoveel werk zou worden. Maar inmiddels kan ik het dus best goed inschatten hoeveel werk het is.
Maar dan moet je alsnog zin hebben om die tijd allemaal erin te investeren. En dat is je vrije zaterdag eigenlijk de hele dag achter de computer te zitten.
Ik ga dus nu, afgelopen weekend was ik ook iets te laat begonnen, maar ik heb nu het plan gevat om dan 's ochtends alles te transcriberen en dan 's middags te monteren, zodat ik de avond vrij heb.
Oh ja, toch fijn. Ja. En je zei al van, ik had niet verwacht dat de quarantaine zo lang zou duren. Ga je wel door met dit is sociale onthouding, totdat we allemaal weer naar festivals mogen en zo?
Dat weet ik niet, want ik weet niet hoe snel dat is. Ik ga wel door tot, in ieder geval tot 28 april. In ieder geval deze maand nog, laat ik het zo zeggen. En ook zolang de dagboekers het leuk vinden natuurlijk. En ik dacht, daarna is het misschien leuk om het maandelijks een soort update te doen. Maar wat ik nu zie, ik nog steeds dingen veranderen, ook in de dagboeken. Dus ik vind het nog steeds interessant. Maar ik denk dat het op een gegeven moment misschien ook heel saai wordt, als iedereen niet meer weet wat te vertellen. Behalve Elske natuurlijk. Maar ik denk dat we op een gegeven moment misschien ook wel een beetje klaar ermee zijn. Maar zolang ik nog zie dat er in de audio dingen gebeuren of zo, dan vind ik het wel leuk.
Ja, ik ben ook wel benieuwd wat het dagboeken voor effect, het dagboek opnemen voor effect heeft op de dagboeker zelf. Tot op een gegeven moment zit er aan het eind van de derde aflevering een stukje dat Marijn zegt van, ik hoop dat het goed met jou gaat. En ook met andere dagboekinsprekers. En dan krijg je een beetje zo'n inzicht in dat ze met elkaar meeleven.
Zeg, ik hoop dat het met jou goed gaat. En ook met degene die voor deze podcast inspreken. En tot volgende keer. Alle goeds, Dennis. Hoi, hoi.
Wat voor effect denk jij dat het heeft op mensen om de hele tijd zo zichzelf op te nemen en dan vervolgens terug te horen in een podcast?
Oeh, ja, dat vind ik moeilijk. Het grappige is dus dat ze wel een beetje... Het is een soort friends in quarantaine. En sommige van de mensen kennen elkaar helemaal niet of niet goed. Maar ze gaan wel op elkaar reageren. Dus dat begon denk ik met Lieven, die dan zegt, oh, ik hoor de mensen allemaal dingen doen. Dus ik ga ook dingen doen terwijl ik dit opneem. En Elfie die stuurde deze week, ja, dat zit er dan niet in of zo. Ze zei, ja, ik hoorde dat mensen meerdere observaties deelden, dus dat ga ik ook doen. En ze reageren echt op elkaar. En dat vind ik heel tof. En ik weet bijvoorbeeld van Doris, die stuurde vandaag een berichtje over dat hij best wel een heftige dag had gehad. En hij zat nog in zijn auto op de oprit van zijn huis zijn dagboek in te spreken. Want hij zei, ik vind het ook wel even fijn om dit kwijt te kunnen, om dit even in te spreken en van me af te spreken.
Oh, wauw.
Maar ja.
Dus dat is ook dus, nog wel, dus echt als een soort echt dagboek.
Ja, ik denk dat het voor sommige mensen wel zo werkt. Ik denk dat, ja, dat het deels dat is. En voor sommige van de schrijvers en makers erin natuurlijk ook een leuke manier is om te performen en die vorm te onderzoeken.
Ja.
Maar ja, het is ook wel degelijk echt een dagboek. Voor iedereen, denk ik, die erin zit.
Ik ben ook wel benieuwd of er nu hier in deze Jitsi dagboekers zijn. En of die misschien even iets willen vertellen over hoe zij het ervaren.
Ja, maak je bekend in de chat.
Maak je bekend in de chat, ja. Reveal yourself. Elske is er ook en Marijn is er. Marijn, ben jij er?
Ik ben er. Hoor je mij?
Yes.
Ja,
yes.
Hoi.
Super. Zou jij iets willen vertellen over hoe het voor jou was om dagboek op te nemen?
Ja, ik vond het heel erg leuk. Ik vind het heel erg leuk, nog steeds. Wat ik namelijk begin te merken is dat de dagen zo elkaar overgaan. Dat ze een beetje op elkaar lijken. En het verplicht me toch aan het eind van de week om weer even alles op een rijtje te zetten. En dan te denken, oh, er is toch wel wat gebeurd of toch niet. de laatste keer had ik ook net een gesprek gehad met mijn leidinggevende. En die zei tegen mij, ja, nee joh, als je, stel nou dat je corona hebt. En ik ben een beetje verkouden. En dat is de reden waarom ik niet naar de winkel kan waar ik werk, de boekhandel. Ja, nee, dan gaat het in golven. Dus ik denk dat je waarschijnlijk nog wel even thuis bent. Nou, toen had ik ook wel flink te balen. Maar het is wel mooi om daarna weer terug te pakken van wat was er ook allemaal weer gebeurd. Dus dat.
Hoe vind je het om de verhalen van andere mensen te horen?
Echt ontzettend leuk. En ook inderdaad dat het dan soort van wordt opgenomen terwijl ze dingen aan het doen zijn. Het is heel fijn om dan daarmee ook naar buiten te gaan. Want ik zit eigenlijk alleen maar in huis de hele tijd. Een beetje saai. Dus, ja, nee,
ah, dus zij laten jou de buitenwereld zien.
Ja, ja, precies. Ja, het geeft ook meer weer van wie zij zijn. Hè? De manier waarop ze dingen doen. Dat vind ik ook heel leuk gedaan.
Ja, en meteen ook best wel intiem natuurlijk. Want het is gewoon, hoe ga je om met een crisis?
Ja. Ja, en dan Dennis die dat rücksichtloos verknipt, hè?
Ja. Ja, dat moet toch af en toe wel pijn doen?
Ja, nou nee hoor, dat valt mee. Nee, ik heb heel veel bewondering voor hoe die dat aanpakt. En ook hoeveel tijd erin gaat zitten. Had ik, ik weet het, Nicky maakt ook radio en is daar ook uren mee bezig. Maar ja, om dat nu weer even terug te horen, veel bewondering.
Heel goed. En volgens mij zag ik dat Elske er ook is. Kunnen we die nog even horen?
Ja, kunnen jullie mij horen?
Ja.
Ah, kijk, dat gaat soepel.
Ja. Grappig om meteen zo je stem te herkennen ook.
Ja, en in sommige gevallen er nu bij Marijn een gezicht bij te zien. Dat is ook heel gek.
Oh, hebben jullie het net aangezet.
En hoe was het voor jou, het opnemen van de dagboeken? Hoe is het?
Ja, ik vind het dus een heel leuk project. En Dennis heeft wel gelijk dat ik er meteen ook een soort eigen project van maak. Of dat ik het heel leuk vind om na te denken over wat je kan vertellen en hoe je dat kan vertellen. En wat dan deze periode typeert in geluid. En ik vind het ook wel heel interessant dat door dat inzoomen op de dagen. Want ik kan me niet zo goed houden aan één keer per week iets opnemen. Dus ik doe het meteen elke dag. Het houdt me dan elke dag bezig. Dat soort van het gevoel of het sentiment of zo van een bepaalde dag wordt heel groot. Dus dat vergroot zich helemaal uit, omdat je er ook echt een vergrootglas op legt. Maar op het moment dat je dan terugkijkt over een hele week, dan krijg je weer een heel ander beeld. Dus dan dat relativeert dan die ervaringen van die losse dagen weer heel erg. En het grappige is dat dan zelfs iets als in die eerste week veranderde de hele tijd het perspectief. Dus ik had de hele tijd het gevoel dat ik achterliep op de feiten. En na een tijdje wordt dat dan zelfs weer normaal op een bepaalde manier. Hmm. Dus de onzekerheid wordt een soort zekerheid. En dat doet wel dat hele bewuste, dat bewust bijhouden van die dagen, heeft dat effect, zeg maar. Die observatie.
Ja. Ja. Ik moet ook wel zeggen dat jouw micro-delaise echt steeds een cliffhanger is. Dat ik steeds denk van, oh, zou ze al iets hebben verkocht.
Ja, dat is voor mijzelf ook wel. Ja. Ja, dus even afwachten, hè. Zou er iets zijn aangeraakt of verschoven? We horen het zondag.
Ja, je moet eigenlijk van die teasers maken. Ik denk sowieso dat veel dingen die in de podcast naar voren komen ook staan voor iets dat je dan breder ziet. Dus bijvoorbeeld die Micro Deleuze is echt zo'n ontzettend leuk en lief initiatief. Waar dan toch niet zo superveel mensen gebruik van maken. En dan doet me ook een beetje denken aan al die mensen op Facebook en Twitter die hun hulp aanbieden, waar dan helemaal geen alleen maar reacties op komen van wat goed, wat lief, maar niet van ik heb hulp nodig. Dus dat vind ik ook grappig aan het initiatief. En leuk dat je even hebt gedeeld wat je ervan vond. Misschien kunnen we nog een laatste keer kijken of Josien, of we die kunnen horen.
Kijken.
Ja.
Ja, dit is wel nu?
Ja, nu hoor je.
Ja, dan lag het aan mijn oortjes.
Dan nam hij daar de microfoon misschien van.
Ja. Hey.
Hoi.
Hallo.
Zou jij nog iets willen toevoegen?
Ja, nou, ik weet niet, ze hebben al wel heel veel gezegd. Ik zelf vind het heel fijn. Dat is ook iets dat ik nu wel heb gemerkt. Ik probeer zoveel mogelijk een ritme voor mezelf toch een beetje te houden. En dat is in mijn dagelijks leven al best wel moeilijk. En nu ik eigenlijk geen externe motivator meer heb om een ritme te hebben in mijn dag, vind ik dat best wel nog lastiger. En dit was echt zo'n ding in die eerste week. Ik had gewoon een paar dingen die moest ik op een dag doen, weet je wel. En die hielden me een beetje bezig. En dat was met dit opnemen ook. En het was gewoon een heel fijn moment voor mezelf om even te reflecteren de hele tijd. Omdat het gewoon super raar is, allemaal wat er gebeurt. En ik denk van tevoren helemaal, dat hoor je denk ik ook wel, ik denk helemaal niet na over wat ik ga zeggen.
Je gaat gewoon.
Ik begin gewoon ergens te ratelen. Dat vond denk ik ook wel, oh, arme Dennis, weet je wel. Want die moet hier nu chocola van maken. Sorry Dennis. Maar voor mij was het een heel fijn ventilatiemoment of zo. Want, omdat er zoveel op je afkomt nu. Aan informatie en aan meningen van mensen en zo.
En dus toch even die reflectie met jezelf richting Dennis dan eigenlijk.
Ja, eigenlijk gewoon wat een echt dagboek doet. Maar ik ben niet gedisciplineerd genoeg voor een dagboek. Dus door Dennis deed ik dat nu wel. Dus dat is super fijn.
ja, superleuk.
Dat eigenlijk. Ik vond het heel leuk.
Ja, vind is wat je moet nog even door.
Ja, ik vind het heel leuk.
Ja, leuk om ook nog even van jou te horen.
Peer pressure is echt mijn wapen.
Want dan zeg je dan af en toe van, oh, ik heb van Josien al een heel leuk dagboek gekregen.
Ja, precies. Elfie heeft al iets heel leuks gestuurd. Waar blijft dat van jou?
En nu hebben we een beetje gehoord van de mensen die erin zitten. Ik ben ook wel benieuwd, Dennis, of je veel reacties hebt gehad van luisteraars en van, ja, gewoon mensen.
Ja, zeker. Ik krijg veel appjes en ik zag dat. Eigenlijk het mooiste wat ik vind is dat. Of de mooiste reacties vind ik dat sommige mensen zich er echt door getroost voelen. Ik zit niet alleen in een huis. Ik zit hier met mijn partner, dus ik heb het goed. Maar ik hoor wel van mensen die alleen zitten dat ze er bijvoorbeeld heel veel troost uitputten. Ja, dat. Ik denk eigenlijk dat dat het mooiste is wat er kan gebeuren. Ik hoor ook van andere mensen dat ze zich er totaal niet in herkennen. Wat ook prima is, denk ik.
Waar zou dat aan liggen dan, dat ze zich niet herkennen? Want ze maken toch hetzelfde mee?
Nou, ik hoorde bijvoorbeeld deze week specifiek van Jibbe Willems. Die is toneelschrijver uit Arnhem. Die luisterde het wel heel graag, maar hij herkende zich er niet in. Maar hij heeft net een derde kind gekregen. Dus ik denk dat het misschien daar wat mee te maken heeft. Er zitten wel ouders in, of in ieder geval Doris zit erin, die heeft een kind, maar daar horen we hem niet zoveel over.
Daar praat hij eigenlijk niet over, nee.
Ja, hij zegt wel fietsen met Alma op een gegeven moment. En Alma is zijn dochter, maar dat weet je niet als je Doris niet kent. Wat ook prima is als je dat niet weet.
Ja, nee, maar hij heeft natuurlijk die baan die gewoon ook weer compleet daardoorheen fietst. En waar hij eigenlijk vooral over vertelt, omdat het natuurlijk super heftig is.
Ja, precies. Ik denk wel dat het misschien nog leuk is om te zeggen, of in ieder geval, ik hoor net al die, ik werd zelfs een beetje geëmotioneerd van, dat iedereen er zo blij mee is van de dagboekers zelf, maar het andersom geldt er natuurlijk ook. Ik monteer het dan wel, maar ik ben heel blij met iedereen die er de tijd voor neemt om dat te doen. En het is voor mij ook een vast punt in de week, waar de normaalheid een soort van in zit. Van je weet, oh, dit ga ik doen, dit doe ik zaterdag. Mm. Wat er ook gebeurt, zaterdag ga ik die podcast monteren. En dat maken zij dan weer voor mij ook mogelijk. Dus ik dacht, dat is misschien nog wel.
Ja, dat is wel een mooie wederkerigheid. Dus in de gekte is het ook een soort houvast. Want is dat ook, je hebt jezelf, je zit alleen in de eerste aflevering eigenlijk, dat je gewoon vertelt van wat er gaat gebeuren.
Ja.
Is dat een bewuste keuze dat je er zelf niet in zit? Want misschien is het ook leuk om van jezelf een dagboek bij te houden.
Ik zit er natuurlijk niet op die manier in. Ik zit er natuurlijk wel in omdat ik de montage maak en eigenlijk de verhaallijn verzin. Maar ik had hier een gesprek met René van S over via WhatsApp. Ook radio- en podcastmaker. En die wilde echt dat ik erin kwam. En ik denk ook dat dat twee verschillende scholen van radio zijn of zo. Dus je hebt heel erg het idee dat radio of podcast een didactisch medium is. Dat zit heel erg in die This American Life hoek. Van we gaan je om de minuut vertellen wat je net gehoord hebt en wat je daarvan eventueel zou kunnen denken. En ik kom meer uit een literaire hoek, denk ik. En ik vind het leuk om de in dit geval echt personages voor zichzelf te laten spreken, zoveel mogelijk. Een beetje het show don't tell in podcast te brengen. Dus meer in die, ja, dat heb ik natuurlijk, ik ben ook niet de enige, maar meer in een, misschien in de Love and Radio-achtige vibe, hoewel ik mijzelf niet daarmee zou willen vergelijken. Maar ik vind dat het ook best wel uitdagend mag zijn en dat het ook prima is als je soms niet iets meekrijgt of zo. Maar goed, ik heb dan een achtergrond als dichter, dus misschien heeft het daarmee te maken.
Nou, hoort dat ook meer bij die, je zei al, van dat je de collage een mooie kunstvorm vindt?
Ja.
Is het audiocollage eigen om minder uit te leggen wat er gaande is, maar het aan de luisteraar over te laten?
Ja, ja, die betekenis ontstaat eigenlijk doordat je die fragmenten achter elkaar hoort. En zonder dat iemand zegt, oh, blijkbaar zijn we allemaal op zoek naar iets spiritueels, want Elfie had het ook al over tarotkaarten.
Is er nog een vraag? Want anders gaan we even naar een pareltje luisteren dat er niet in zit.
Dennis, het is denk ik dag 19 van de quarantaine. Ah! Hoorde je dat piepje? Ik ga even boodschappen doen, maar in onze flat zijn er de hele tijd rookmelders waarvan de batterij leeg is. En als je de hele dag thuis bent, dan word je gek van die piepjes. Soms zijn het er wel 2 per minuut. Maar is er nu net weer één begonnen met piepen. Ik weet niet op welke verdieping. Maar ik ga dus nu in plaats van met de lift, ga ik met de trap in de hoop dat ik hem tegenkom. Ik hoor hem nu. Ik heb het gevoel dat het boven ons is, maar ik ga toch, ja, ik ga niet naar boven. Dat doe ik gewoon niet, want ik ben ook op weg naar buiten. Ik ben malle Henkie niet.
Oké, Dennis, ik ga nu even proberen mijn oma te bellen, want mijn vader liet me gisteren weten dat dat inmiddels kan via Skype. Maar ik moet eerst bellen. Of ze kan.
Een ogenblik geduld alstublieft. Op dit moment zijn al onze medewerkers in gesprek.
Alle oma's in gesprek.
Oké, ik ben nu op de 4e verdieping. Nou, hier is er denk ik geen. Het klonk ver weg. Op de 3e verdieping heb ik hem laatst al weggehaald.
Locatie draait met Carina.
Goedemiddag, ik spreek met Lieve Heremans. Hallo, kan je me goed verstaan?
Ja, ik kan u verstaan.
Oh, hoi, ik ben een kleinzoon van mevrouw Heremans Victor die bij jullie woont. En ik hoorde gisteren van mijn vader dat het mogelijk is om met haar te skypen.
Ja, is het misschien mogelijk dat u daar morgen even over terugbelt en dan vraagt naar Natasja van Leeuwen, die coördineert dat. Ik neem aan dat er dan echt een afspraak even gemaakt moet worden daarvoor.
Oké, okay. Nee, geen probleem. Dus okay. Natasja van Leeuwen moet ik naar vragen.
Natasja van Leeuwen, ja.
Oké, okay, top.
Secretariaat van de afdelingen.
Heel goed, ga ik dat proberen, dankjewel.
Oké, okay, fantastisch.
Dag.
Dankjewel, dag.
Op de 3e verdieping, het ruikt hier heel erg naar rook. De mensen in deze flat die roken als ketters, hé.
Hey. Oh, je spreekt met Lieven.
Hallo, met wie?
Met Lieven Heremans. Ik probeer mijn oma te skypen en ik had net een e-mailadres gekregen, maar ik weet niet zo goed hoe ik die moet bellen.
Het lukt helemaal niet zo, nee. Welke afdeling zit je oma?
De 3e etage.
Ga ik je even met de 3e etage door verbinden, momentje.
Ja.
Dit is hem, hier moet het zijn. Dit is op de 2e verdieping. Ik ga het heel even afwachten hoor nog. Hé, dat was hem niet.
3e etage met Gusta.
Hoi, je spreekt met Lieven. De kleinzoon van mevrouw Heremans. Ik wilde graag skypen, maar het lukt me niet om die e-mailadressen te bellen.
Heb je even één moment? Dan ga ik er even iemand voor roepen die daar wat meer verstand van heeft.
Ja, Mireille, of niet?
Ja, maar die werkt wel, maar die kan ik nu even niet aanspreken, omdat zij even andere taken heeft.
Oh, oké. Okay.
Ja, heb je één moment?
Tuurlijk.
Wie weet er waar Rens is?
Dan zal het op de eerste verdieping zijn. Ik schrik me altijd helemaal de tering van zo'n ding, vooral als je er vlak onder staat. Oké, nu ruikt het naar gebakken biefstuk.
Rens? Ik heb heel even jouw hulp nodig. Want die kleinzoon van mevrouw Heremans, die probeert contact te maken via de Skype. Ja. Maar hij heeft daarvoor het e-mailadres nodig. Lukt niet.
Hallo, Rens.
Hoi, Rens, met Lieven.
Hoi, Lieven.
Ik heb een e-mailadres gekregen. En ik kan dat niet vinden in Skype. Of weet jij hoe ik het moet verbinden?
Oh, ik ga even kijken. Dan moet ik even die iPad erbij pakken. Wacht even. Vincent, ik ben zo bij je terug.
Dat is goed.
Nee, ik moest even zeggen. Ik zat iemand nagels te knippen.
Oké, okay. Ik dacht dat je het tegen mij zei.
Ik wil zeggen dat ik zo weer terug was. Waar is de iPad?
Het is ongeveer 3:00 middags. Als het goed is, gaat hij 2 keer per minuut of zo.
Ik zie nog niks opspringen.
Wil je even? Ik heb nu mooi gezegd. Ik ben aan het
bellen.
Kijk, het werkt.
Yes. Kan je me horen?
Ik kan je wel horen, maar ik zie je nog niet.
Ik kan je niet horen.
Je kan mij
kan
niet
alleen
horen?
Door de telefoon horen.
Ja. Wacht.
Jemig, je schrikt je toch helemaal de tering. Oké, okay, maar zit dus op de eerste verdieping. En Elske has discovered an empty battery for a smoke alarm again.
Dat wordt echt heel erg lastig. Mevrouw Heremans?
Ja?
Sorry dat ik je stoor. Ik heb uw kleinzoon aan de lijn.
Wat leuk.
Hallo.
Hey. Hi.
Hallo oma. Was je aan het slapen? Was je aan het slapen?
Ja, heerlijk. Hoe gaat het met je?
Met mij gaat het goed. En ben je veel aan het doen? Kan je me goed verstaan eigenlijk?
Ja hoor.
Ja? Oké. Okay.
Gaat wel.
Nou, er is niet zoveel te doen, ben ik vertellen. Maar...
Nee, er is niet zoveel te doen bij jullie, of wel?
Wat zeg je?
Er is niet zoveel te doen bij jullie, of wel?
Wat zegt je?
Hij zegt, er is niet zoveel te doen hier.
Nee, dat is ook niet zo, hè?
Nee, alles is afgelast.
Alles is afgelast, zegt Rens.
Alles is afgelast, ja, bij ons ook. Wat zit je haar leuk in een flat? Ja,
nee, jammer, hè?
We hebben het er net over gehad vanochtend. Dat alles is, er niet is nu.
En wat doe je dan?
Maar iedereen.
Je mag ook niet naar buiten, zeker?
Ook niet. Ook niet.
Oma, je kwam sowieso... Ging je wel eens vaak naar buiten? Je zat wel meestal op gewoon tv te kijken, toch, thuis?
Ja, over het algemeen. Je bent hier inderdaad vaak op de kamer. Je ging inderdaad wel eens naar de woonkamer, maar dat mag dan nu dus ook niet meer.
Nee. We zijn nu geïsoleerd.
Allemaal saai.
Ja.
Ja, het is wel saai, hè?
Komt allemaal goed, toch?
Ja, maak je geen zorgen?
Natuurlijk.
Niet, of wel?
Wat zegt hij? Nee.
Hij vraagt of je zorgen hebt erover.
Nee,
of je
dat
je zorgen
niet, nee.
Maakt.
Nee? Oké. Okay. Nee.
Maar dat hoeft ook helemaal niet, hoor.
Ja, nou ja, als jullie je goed erover voelen, dan maak ik me ook geen zorgen.
Oké.
En het is ook heel leuk dat we nu kunnen skypen.
Om te lekker slapen.
En jij lekker slapen, oké. Okay. Ja. Nou, ga maar weer slapen, dan bel ik van het weekend wel weer, goed?
Gezellig, ik vond het heel erg leuk, lieven.
Ik vond het ook heel leuk.
Dankjewel.
Blijf gezond, hè?
Dus.
Doei.
Wat een super mooi fragment.
Ja, leuk hè? Maar het duurt 8 minuten.
Ja, ik denk dat iedereen dat wel heeft ervaren.
Ja.
Maar waarom wilde je het uiteindelijk niet erin? Want op zich past wel heel
ik goed. Het was een van de eerste dingen die ik af had voor de afgelopen aflevering. Soms werk ik dat ik eerst wat sequenties maak. En dat ik denk van, oh, ik kijk nog wel waar die dan precies komt. En deze was, deze was als eerste af. Omdat het eigenlijk heel erg voor de hand ligt, twee van die zoektochten naast elkaar te zetten. Dus Elske die op zoek is naar die brandmelder. Mm. En Lieve die probeert zijn oma te bereiken. En er zitten heel veel leuke, gekke overgangetjes in die goed met elkaar werken. Dus dat Elske dan zegt, hey. En dat Lieve dan zegt, hoi, met Lieve. En de etage natuurlijk. Dat dan Elske loopt naar beneden. En Lieve probeert contact te krijgen met de derde etage. Dus dat was allemaal eigenlijk veel te mooi om niks mee te doen. Maar toen zat ik met een stuk van 8 minuten en ik wist gewoon niet waar die moest komen ten opzichte van de rest. Ik had geen idee. Ja, als iemand weet in aflevering 3 waar die in zou kunnen, dan graag. Maar ik had echt geen idee. Ik wist gewoon, met pijn in mijn hart heb ik het eruit gehaald. Maar ik moet zeggen dat ik toen ook al wist dat ik hier te gast zou zijn en dat ik misschien wat zou kunnen laten horen. Dus
ze heeft toch nog een plekje gekregen. Dat.
Ja, komt het toch nog tot zijn recht. Hey, er zijn nog een paar vragen. Lieve heeft volgens mij een vraag. Lieve, wil je die zelf stellen?
Je mag even je mic aanzetten.
Dat doet Lieve heel graag, volgens mij.
Dankjewel. De vraag hier in huis is, wat is je muziektactiek? Want er wordt hier goed gereageerd op wanneer je de muziekjes inzet en zo. Soms klinkt het alsof er super lang eronder zit. Hoe doe je dat?
Ja, het langst dat het eronder zit is 9 minuten lang. Dus het is soms ook best wel lang. Bij dit voorbeeld bijvoorbeeld wat we net hoorden, was het gewoon heel leuk om zo'n soort spanningsmuziekje eronder te zetten. En ik had deze toevallig nog van een trailer liggen. En die stop ik dan steeds als Elske stopt. En op een gegeven moment, als die twee zoektochten meer in elkaar overgaan, blijft de muziek doorlopen. En doorgaans, ik luister gewoon wanneer ik merk. Er zijn verschillende redenen om muziek te gebruiken. Normaal in een podcast is om een emotie die er is te verstevigen of om ergens aandacht op te richten. Als de muziek ineens wegvalt en iemand zegt dan iets, dat heet een spotlight, dan valt daar heel veel aandacht op of zo. Maar ik merkte hier eigenlijk een soort andere reden om muziek te gaan gebruiken. En dat is om je er een beetje in mee te zuigen. Soms is het gewoon heel lang achter elkaar naar mensen luisteren die praten, zonder dat er iets extra's gebeurt. En ik wil wel dat er steeds iets gebeurt. Ik denk dat een heel goed voorbeeld in de vorige aflevering het hele betoog van Martin is over Jort Kelder. Dat is echt heel saai om naar te luisteren als er geen muziek onder zit. Hij heeft ook een hele langzame manier van praten, waar ik al best wel veel uit edit. En ik vind dat helemaal niet erg dat iemand dat heeft, laat ik dat voorop stellen. Maar dus daar moet dan iets onder. Maar ik weet eigenlijk niet of dit je vraag beantwoordt of dat het meer gaat over welke muziek.
Het was een goed antwoord, maar misschien kan je ook vertellen over welke muziek of waar je het vandaan haalt.
Ja, ik ben lid. Ja, het is heel saai dit. Ik ben lid van 2 stocksites, audio stocksites, Audioblogs en audio.com met dubbel i. En daar haal ik het vandaan. Ik denk dat het meeste in deze serie daar vandaan komt. Ik hou zelf heel erg van ambient, dus ik volg al die ambient artiesten die daarop zitten. En soms zoek ik gewoon op lengte. Dan denk ik, oh ja, ik heb hier echt een stuk nodig waar in de muziek niet al te veel gebeurt. Maar dat soort, net als dat die dagboeken een soort constante zijn, dat de muziek even een constante is. En dat moet ongeveer zo lang duren. Dus dan zoek je daarop. En een hoop ken ik ook. En er zit in een van de afleveringen zit Alex Bainter. En dat is dan weer iemand die ik op Patreon steun, die generatieve muziek maakt. Dus die eigenlijk eindeloos doorgaat. En dan kun je dus dan gewoon zeggen, ik wil zo lang een stukje muziek. En dat is ook heel ambient drone-achtig. Dus dat werkt ook altijd heel goed. Dat is waar die vandaan komt.
Oké, superleuk om te weten. En ook wel een mooie strategie inderdaad om die fragmenten aan elkaar te verbinden. Elske heeft ook nog een vraag. Stel maar, Elske.
Ja, maar dus mijn vraag is, ik vond het zelf heel mooi dat iedereen zo eerlijk en openhartig is in zijn dagboeken. En ik vroeg me af of Dennis ook, heb je ook stukken geschrapt? Misschien omdat je denkt, ah, dit is wel heel kwetsbaar of dit is wel heel, misschien bijna te eerlijk om iemand te beschermen of, ja.
Ja, dat heb ik al gedaan, ja. Specifiek in het geval van Martin, in aflevering 6 hoor je eigenlijk dat hij heel verdrietig is. Dat vond ik sowieso heel zwaar om te horen, omdat Martin gewoon een goede vriend is. En ja, zonder al te veel op details in te willen gaan, ging hij best wel diep op dat verdriet in. En deelde die informatie ook over zichzelf, waarvan ik dacht, ik weet niet of je dit in een podcast wil. En ik heb dat wel in goed overleg gedaan met hem. Van, zullen we dit eruit halen? Want ik vind het misschien net iets te persoonlijk. En ook zeker waar het andere mensen die wij allebei kennen aangaat, die hij bijvoorbeeld noemt. Waarvan ik denk, ja, maar zij vragen niet per se om in deze podcast te zitten. Dus misschien moeten we dat eruit laten. En ik heb ook even een hele tirade tegen coronakunst gehouden. Die heb ik ook geschrapt, omdat dat klonk in... ik was het er heel erg mee eens, maar het klonk in de podcast alsof wij dat dan niet waren. En alsof wij ons beter voelden met onze podcast. Dus ik dacht, ja, dat werkt gewoon niet als ik dat erin zet.
Nou, we kunnen echt nog uren doorpraten over sociale onthouding. En nou ja, dus ook nog uren waarschijnlijk doorluisteren. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Dit is sociale onthouding, is eigenlijk onderdeel van jouw platform, podcastplatform Dit Is. Wat ook nog bestaat uit andere afleveringen. De eerste aflevering is bijvoorbeeld een soort van documentaire over fermentatie. En een tweede aflevering meer een essay. Wat betekent Dit Is voor jou? Hoe is de podcast ontstaan?
Ja, hij is ontstaan met dat ik heel veel materiaal had liggen waar ik niks mee kon. En specifiek, ik ben zelf een ontzettende fermento, heet dat dan, als je fermentatie-enthousiast bent en dat actief praktiseert. En ik had allemaal mensen daar gewoon over geïnterviewd. Waaronder Sander Katz, wat echt een soort grote held is. Die had ik gewoon gemaild toen hij naar Nederland kwam van, hey, mag ik jou interviewen? Ik zag dat je daar was. En ik had ook een beetje achterhaald in welk hotel die zat. En ik had datzelfde hotel geboekt. En hij was daar heel enthousiast over. Maar ik had het materiaal al 3 jaar liggen voordat die aflevering verscheen. En ik ben eigenlijk door Ondercast, wat een literair tijdschrift was, audiomaker heb ik daardoor ontdekt. En ik wilde steeds... En daarin heb ik wel wat documentaire-achtige dingen gedaan. Maar ik dacht van ja, die vorm... Je kunt nog zoveel meer met dat medium. En toen dacht ik ineens, maar waarom maak ik niet een kanaal waarop ik mag doen wat ik wil? Dus Dit is een soort proeftuin. Er is geen enkele rode lijn in. Behalve dus nu. Dit is ook, ik beschouw Dit is sociale onthouding als aflevering 6. Alleen aflevering 6 is voorlopig nog niet gestopt. Dus aflevering 6 gaat maar door. Dus als je het op de website ziet, is het ook nog steeds aflevering 6. Dus, omdat ik wil dat aflevering 7 dan weer iets anders is dan een radiodagboek.
En hoe komen de onderwerpen verder op je pad? Hoe besluit je, hier ga ik iets over maken?
Ja, dat vind ik echt heel moeilijk. Eigenlijk best wel gek genoeg veel op zo'n collageachtige manier ook. Dus dat essay dat je noemt, ik had met wat vrienden een middag georganiseerd voor genre literatuur, dus voor fantasy, science fiction en dat soort dingen. En toen vroegen zij of ik daar dan ook zou willen spreken. En toen dacht ik, ja, ik schrijf dat zelf eigenlijk niet. Maar ik luister bijvoorbeeld wel naar een podcast van iemand die fantasy schrijft. En toen dacht ik, oh ja, misschien kan ik daar iets mee. En toen werd het zo'n radio-essay. En toen heb ik een schrijver geïnterviewd nog. En dacht van, oh ja, hij heeft een vrij interessant... Ja, het is gewoon mijn interesse volgen. Dat is denk ik het beste antwoord. Ik was geïnteresseerd in bijvoorbeeld Maarten van der Graaf, die dan super serieuze poëzie schrijft en ineens fantasy elementen toelaat. En ik dacht van, waarom doe je dat dan of zo? En als ik voor de vragen waar ik zelf antwoord op wil een platform kan misbruiken, dan doe ik dat graag.
Ja. En je hebt net ook een aantal podcasts genoemd waarmee je niet wil vergelijken. Maar heb je inspiratie? Wie is je inspiratie op dit gebied? Of heb je die?
Ja, zeker. Ja, ik beschouw... dit is eigenlijk als een soort auteurspodcast. Dus niet een formatpodcast waarbij je een bepaald format aanhoudt. Of een thema, die er natuurlijk ook veel zijn. Maar als een auteurspodcast. Dus ik denk dat je mij leuk moet vinden. Of de dingen die ik maak op zijn minst leuk moet vinden. En op die manier volg ik ook een aantal mensen. Dus ik denk de eerste voor wie dit gold. Voor mij althans Scott Carrier van Home of the Brave was. Dat ik dacht, ja, die... Ja, die volg je om Scott Carrier. Die volg je niet omdat er een vast thema in zit. Er komen wel dingen terug, maar dat heeft meer te maken met wie hij is. Imaginary Advice van Ross Sutherland is een absolute favoriet. Dat is ook elke keer anders. Er zitten ook heel veel vormexperimenten in. En ja, het is een beetje flauw om nu te zeggen, maar Michiel Geel beschouw ik eigenlijk ook meer als een auteurspodcast dan als een podcast over de kleur geel.
Ja, die is ook geïnterviewd, volgens mij eerder in de podcastclub.
Ja, precies.
Ja, leuk. Dan, er stelt nog iemand een vraag, hele flapdrol. En misschien heb je net wel antwoord gegeven op die vraag. Die vraagt namelijk, waarom en voor wie maak je podcast? Is dat dan ook voornamelijk voor jezelf? Of heb je, als je maakt, ook wel een publiek in gedachten?
Nee, ik maak wel voor mezelf, ja. Maar het zou natuurlijk liegen als ik het niet leuk vind dat er mensen luisteren. Maar ik maak heel veel podcasts in opdracht ook. Dus ik vind het leuk om hier wel echt dingen voor mezelf te maken. Het begint in ieder geval altijd met een vraag. Waarom? Of wat vind ik iets interessant en hoe geef ik dat vorm? En ik laat het heus wel aan mensen luisteren van kun je dit volgen, vind je dit interessant? Dus ik maak het niet alleen voor mezelf, maar het moet beginnen bij iets dat mij interesseert wel, ja. En dat is denk ik ook een soort bevrijding van al die dingen die ik in opdracht doe, want dan moet je de hele tijd doen wat de opdrachtgever wil. Dus soms heb je inderdaad Joost Omen die dronken is en voor een hotel vertelt over Amerika en denk je, ja, dit hier maak ik een podcast van.
En heb je nu aflevering 6 maar duurt en duurt, stapelen de andere onderwerpen zich nu op? Heb je een wishlist klaar liggen voor hierna?
Ja, zeker. Ja, ik heb iets van ideeën voor, ik denk, 12 afleveringen. Ik heb ook al 3 iets meer uitgewerkt. Dus een aantal fictiestukken die ik wil gaan maken. Daar heb ik al scripts voor, maar het is heel lastig om nu met acteurs af te spreken. Dus dat moet nog even wachten. En ik ben nu deze serie aan het maken. En ik had ook... ik heb deze week... vorige week heb ik Sean Cole gebeld van This American Life voor een interview voor iets anders. Maar toen vertelde hij heel lang dat hij niet op de naam van Al Pacino kon komen. En dan zei hij zo... And I saw his face. And then I was like, Robert De Niro. No. En dan Robert De Niro, no. Maar dat ging zo een paar minuten door en toen dacht ik, hier zit een heel leuk ritme in. Dus als ik hier nog een beat onder maak, dan heb ik weer een nieuwe aflevering van Dit Is. Dus dat, die komt er waarschijnlijk ook nog aan. Hij vond dat wel oké, volgens mij.
En wat denk jij dat de impact is van corona op podcasten? Zal er een blijvende... Ja, zie jij dat het medium hierdoor verandert? Of je werk?
Ja, mijn werk sowieso, want iedereen wil ineens podcast maken. Dus ook alle, zeg maar, ik maak ook podcasts voor mensen die ook evenementen organiseren. En nu wordt elk evenement ongeveer een podcast. Omdat het wat toegankelijker is. Ik kom dus een beetje uit die schrijven en die kunsthoek. En ik zat vandaag wel na te denken over, ik ben ook met een roman bezig. En ik dacht, hoeveel daarvan klopt nog? Want de werkelijkheid is zo ingrijpend veranderd. En ik denk dat kunst en ook podcast maken toch een manier is om een relatie met die werkelijkheid aan te gaan. Dus Sean Cole die zei in datzelfde interview, zei hij, poetry is a transcription of madness, radio is a translation of it. Ik weet niet hoe het zit met madness, maar ik denk wel, er is een soort kunst... gebruik je wel om een soort relatie aan te gaan met de werkelijkheid. Het zegt je daar iets over. Of je hebt een manier om je daartoe te verhouden. Alleen die is zo ingrijpend veranderd, die werkelijkheid, voor mijn gevoel. Dat ik ook niet weet hoe ver die ideeën die ik bijvoorbeeld heb nog levensvatbaar zijn.
Gaat het dan ook om de ideeën die je klaar hebt liggen? Of hebben die verder ook wel met corona te maken?
Nee, ik heb verder niks klaar liggen wat met corona te maken heeft, behalve dit. En dat heb ik niet eens klaar liggen. Dat krijg ik gewoon elke vrijdagavond opgestuurd van mijn lieve dagboekers. Dus soms heb ik een ideetje zoals Yoga with Adrian erin fietsen. En dan blijkt een van de dagboekers het daar ook over te hebben. Dus dat vind ik wel, dat komt dan goed uit. Maar ik heb geen andere corona-plannen. Dit is het, denk ik. Dit is een manier om zelf in ieder geval een beetje gezond verstand te houden ook, denk ik.
En wat heb je van deze serie die je nu maakt al geleerd? En wat neem je daarvan? Wat kun je daarvan meenemen?
Nou ja, de hele technische dingen tot hoe ik die ambience gebruik ik nu ook in opdrachtpodcasts. Gewoon omdat ik ze allemaal gevonden heb. Dus dat is heel handig. Die lange, waarin niet zoveel gebeurt. Nou, ik heb wel geleerd dat ik dus... Kijk, het is niet perfect, dit is sociale onthouding. Want ik maak het in één dag. En ik maak eigenlijk nooit iets in één dag. Maar het kan niet anders. En ik denk dat ik dus ook een soort van loslaten geleerd heb. En op die manier een document kan maken. Dat op zichzelf ook een waarde heeft. Als ik nu aflevering 1 terugluister, hoor ik ook dingen waarvan ik denk, oh, waarom doe je dit zo? Maar daar ben ik nu wat beter in geworden, in dat loslaten. Want ik ben eigenlijk een hele trage kunstenaar, schrijver, radiomaker.
Dus je dwingt jezelf hier eigenlijk mee om dus meer snelheid in je maakproces te hebben. En daar leer je van loslaten.
Ja, precies.
Ja, vind ik een heel mooie uitspraak om mee af te sluiten. We willen jou heel erg bedanken, Dennis, voor je tijd en om hierover te vertellen. We hopen uiteraard nog op... we hopen natuurlijk niet dat die quarantaine maar door blijft gaan, maar we hopen wel op meer verhalen. Ook de insprekers, heel erg bedankt dat jullie wilden vertellen. Alle luisteraars, de vraagstellers. Heel leuk dat jullie deel wilden uitmaken van dit experiment. Laat ons ook weten wat je hiervan vond en of je tips hebt voor de volgende podcastclub die dan hopelijk ook weer digitaal gaat plaatsvinden. Blijf gezond en stay safe, zou ik zeggen. Bedankt.
Ja, dankjewel, Dennis.
Ja, graag gedaan. Leuk dat jullie mij wilden hebben. Ik hoop dat het een beetje... Het is wel gek om zo geïnterviewd te worden.
Ja, hè? Het voelt heel gek.
Het voelt... Ja,
ver weg.
Alsof je heel lang mag lullen of... het is ook heel warm hier.
Oh, hier is het helemaal niet warm. En nog één laatste toevoeging. Volg ons op Instagram, Facebook en Twitter. En dan laten we ook weten of we doorgaan met dit experiment. Want daarom willen we ook graag weten wat jullie ervan vonden. Want het allerliefst komen we natuurlijk bij elkaar in een of ander klein theater. Maar zolang we nog in sociale onthouding zitten, dan moet het misschien maar op deze manier. En als het leuk is, dan is dat mooi meegenomen. Bedankt voor het luisteren naar deze eerste digitale podcastclub. In verband met corona weten we nog even niet hoe we verder gaan, maar mochten we nog een keer zoiets leuks organiseren, dan vind je er meer over op onze social media pagina's zoals Facebook, Twitter en Instagram. Via onze website podcastnetwerk.nl kun je inschrijven voor de nieuwsbrief en dan blijf je ook op de hoogte. Tot de volgende keer!